Nou, ja. Fijn dat we inderdaad zijn, dat we weer naar Gods woord willen luisteren met elkaar. En Harry die is ziek, dus denken we ook in zijn gebeden. En iedereen, maar in ieder geval, we zijn ook blij dat degene kunnen kijken of later kunnen kijken. Dat we techniek hebben met internet. Het is onbegrijpelijk hoe het werkt, weet ik ook niet altijd, maar dat het werkt. Daar zijn we toch wel blij mee, zodat Gods woord toch verspreid kan worden. Niet alleen in deze huiskamer. Nou, we gaan vandaag weer verder met een onderwerp. Hè? Ik heb hierboven staan 3 blinde Joden. En voor degenen die kijken, nogmaals op de homepage, dan doorklikken naar onze uitzendingen. En dan kan je het pdf-bestandje uitprinten. En vandaag hebben we een studie over 3 blinde Joden. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij hier rondom uw woord vergaderd zijn, Vader. Het huis Gods, zoals de Bijbel dat zegt. Waar gelovigen bijeenkomen, Vader. En de eenheid des geloofs hebben. En willen geleerd worden door uw woord, Vader. Dat uw geest ons mag onderwijzen. Dat we matiglijk en godzaliglijk zullen gaan leven, Vader. Dat we dat ook door uw woord zullen gaan doen, Vader. In de gehoorzaamheid. We hebben een hoop te leren vanuit uw woord, Vader. En er staan een hoop dingen in. En ik bid ook dat uw geest ons licht gaat geven. Zodat we weer van uw wonderbare genade mogen gaan zien. Over uw rechtvaardigheid. En hoe groot u bent, Vader. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, 3 blinde Joden. Daar gaan we het vandaag over hebben. En ja, nou lees je dat natuurlijk. Maar als je uit je hoofd had moeten zeggen, had er maar eens 3 opgenoemd. Ja? Nou, onder andere Simpson dus. Zedekia. Ja, wie is Zedekia? Ja? En dan Bar Jezus. Dat zijn de 3 die een naam hebben. Hè? We kennen er natuurlijk nog meer. Denk bijvoorbeeld dat de Heer Jezus, dat die blinde mensen genas. Maar deze 3 hebben een naam. En zoals we weten, in de Bijbel staat niks zomaar beschreven. Er zit altijd een lering achter. Want de Heer Jezus Christus heeft veel meer dingen gezegd, toch? Maar ze zijn niet allemaal opgeschreven. Johannes zegt, ja, als ik dat had moeten doen, dan hadden de boeken van de wereld dat niet kunnen bevatten. De Heer Jezus heeft heel veel tekenen en wonderen gedaan. En als ze opgeschreven zijn, zit er altijd een lering achter. Nou, dat hebben we hier ook met Simson en Zedekia en Bar Jezus. En we beginnen met Simson. Simson heeft Israël zo'n beetje 20 jaar gericht. Hè? Dat is uit de tijd der richteren. Nou, als we denken aan de richters, dat zit het woordje richter in, hè? Rechten. Ze hadden toen geen koning. Ja, dat waren mensen, de God uitverkoren, die moesten het volk richten. En dan vooral natuurlijk als ze in vijandschap waren, als zij dus in ongehoorzaamheid waren, dan werden ze weer, met Israël weer gevangen gevoerd. En nou, wie weet er nog meer een richter te noemen? Je moet altijd nadenken. En er zijn, als je richteren, Deborah, Evert, wie is dat? Evert? Oh, Ehud. Ik dacht dat je Evert zei. Ehud, Deborah en nog eentje. Samuel was ook een richter. Samuel was de laatste richter. Ja, dat was de laatste. Huh? Gideon, dat zijn bekende namen. Maar er zijn er nog veel meer. Hè? Maar dat zijn de, en waarvan Simson dus wel ook een van de bekendste is natuurlijk. Vooral hè, als je op school bent of op zonderschool, dat zijn de verhalen natuurlijk van Simson, die eigenlijk de hele wereld kent. Simson en Delilah, Simson en Delilah. Er is een liedje van, er zijn films van. Nou, ik heb zelf nooit film, maar dat weet ik dat dat zo is. Dus dat, die zijn bekend. Nou, dus dat is een van de bekendste. Maar hij is, Simson, nou ja, wat hier ook staat. Hij was al een richter, maar hij was wel net zo'n zondaar ook als wij zijn. En dat Bijbel is een eerlijk boek. Hè? Die gaat over mensen, over zondaren. Wij zijn ook zondaren. Niet slechts gered door genade. Slechts een zondaar. Nee, ik ben nu een nieuw schepsel in de Heer Jezus Christus. Maar ik was wel een zondaar. Zeer zeker, ja. En denk aan David. Ja? Die heeft ook niet al te fraaie dingen gedaan in zijn leven. Maar het is wel een grote naam in de Bijbel. Ja? En Simson, ja, die heeft ook dingen gedaan. Israël moest zich natuurlijk afscheiden van de heidenen. Hè? Door de wet onder andere hadden ze dat. Als je die gehoorzaamde, dan zonder die, was je sowieso een heilig volk natuurlijk. Ja? Dat waren ze, maar ook in hun gedrag. Maar daar hebben ze natuurlijk veel aan gefaald. En daarom werden ze ook, dan, dat had God al gezegd, ja, dan zal ik degene die andere talen spreken, jullie laten overheersen. En als ze zich dan weer bekeren, Nou, dan riepen ze weer tot God. Nou, dan riep God, riep Simson bijvoorbeeld, een richter. En Simson is ook de zoon van, ja, uiteraard van twee ouders, een vader en moeder. Maar die waren ook onvruchtbaar. Dat zien we ook vaak, hè. Isaac heb ik hier staan. Johannes de Doper, hè. En Samuel, dat waren allemaal moeders die waren een tijd lang onvruchtbaar. En dan door tussenkomst van God krijgen ze dan de zoon die ze zo graag wilden. Dat was bij Simson ook het geval. Nou, in Richteren 13, daar lezen we over de taak van Simson. Dat lezen we even voor. Richteren 13, vers 1 tot en met 5. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Zie je het? Daar staat het. Ze gingen door met dingen te doen wat kwaad in de ogen des Heeren was. Dan zie je wat er gebeurt. Zo gaf de Heere hen in de handen der Filistijnen 40 jaren. En er was een man, Zora, uit het geslacht van een Daniet, van de stam Dan. Wiens naam was Manoach en zijn huisvrouw was onvruchtbaar. Zie je, daar staat het, en baarde niet. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw. En hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn nog sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireë God zijn van moedersbuik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand, uit de Filistijnen hand. Zie je? Dus je ziet hier, het is wel een beetje... Het heeft wel een beetje parallel, hè, met de aankondiging van de Heer Jezus. Er verschijnt ook een engel. Hè. Alleen daar is het verschil natuurlijk wel. Dat Maria wordt natuurlijk door de Heilige Geest bevrucht. Dit is gewoon gemeenschap tussen man en vrouw. En zij baart nu dan een kind. Omdat God de baarmoeder heeft ontsloten. En we zien ook het bewijs wel daarvan. Van Simson. We weten, hij ging met een heidense vrouw trouwen. En hij ging naar de hoeren. Is hij gegaan. Ja, je kan het niet voorstellen. Dat was een richter van Israël. En die ging toch Israël verlossen. Ja? Want hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen. Dat was dus zijn taak. Hij was een Nazireër. En die moest zijn haar laten groeien. Dat was het symbool van zijn enorme kracht van God. We hebben hier een tekst uit de Richteren 14 vers 5 en 6. Daar gaat hij op weg. Want hij zegt tegen zijn ouders. Ja, ik wil een vrouw trouwen daar en daar. En te zeggen de ouders. Ja, kan je nou niet iemand uit ons eigen volk nemen. Dat was natuurlijk ook verboden om met een vrouw uit de heidenen te trouwen. En Simson die deed dat. En dan zijn ze op weg daarheen. Dan gaan ze er toch heen. Want hij zegt nee, dat wil ik. Want ik vind haar, ja, ik vind haar mooi en ik wil haar gewoon hebben. En dan zijn ze op weg. En zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. Dat wil zeggen, toen werd de geest des Heren, die gaf hem kracht. Die werd vaardig. Die ging kracht geven, die ging werken in hem. En dat hij hem van een scheurde, gelijk met een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand. Ja, wat staat daar nou? Het is een beetje oud-Nederlandse taal natuurlijk, maar hij pakt het beest en hij trekt gewoon, bewijst zijn bek zo, trekt hij gewoon helemaal open. En er staat, er was niets in zijn hand. Dan denk je, wat dan? Snap je? Nee, dat zit je te denken. Je moet even oud-Nederlands denken of even naar andere vertalingen lezen. Dan ga je het begrijpen. En dan zie je, oh, er was niets in zijn hand. Hij had niks in zijn hand. Hij had geen wapen. Hij had geen niks. Hij deed het gewoon met zijn blote handen. En als je het nu leest, met die kennis, denk je, oh ja, nou snap ik het. Dus dat is, ja, dat is de oud-Nederlandse taal. Maar zo zit het dus. Zo snap je het ook. En dan zie je ook in Richteren 13, vers 24 en 25. Dat is dus het hoofdstuk daarvoor. En daarna baarde deze vrouw een zoon. En zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren, dus het gaat even over die kracht van hem. Dus de Heere die zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estahol. Dat wil zeggen, dus om de Filistijnen te verjagen en te verslaan. Dat wilde zeggen, de geest ging hem drijven. Dat heeft met die kracht te maken. Er werd de geest des Heeren vaardig over hem. En dan in vers Richteren 14, vers 19. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem. En hij ging af naar de Askelonieten. En sloeg van hen 30 man. Dus in zijn eentje sloeg hij 30 man. En in 15, vers 15. En hij, dat is ook een bekend verhaal voor degene die een beetje op de hoogte zijn van het verhaal. Dat weet ik als kind nog heel goed. En hij vond een vochtig ezelskinnenbakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee 1000 man met een ezelskaak, toch? Daar haalt hij wel wat in zijn hand. Dus hij sloeg 1000 man met een ezelskaak van hem. Dat is onvoorstelbaar. Zo krachtig als hij dus door de Geest des Heren gemaakt werd. Nou, maar er gebeurde iets met Samson, ja. Want, nou ja, zoals vaak in de Bijbel, ook de Russen weet ik ook nog, in de Koude Oorlog, die hebben ook in de KGB hebben ook vaak vrouwen ingezet in de spionage. Ja, waarom? Die kunnen vaak van een man hoop gedaan krijgen, ja. En zo is het met Delilah. Met Delilah is dat ook gebeurd. En we gaan dat verhaal niet helemaal lezen. Maar we kennen het, hè. Zij wil door de Filistijnen. Die kunnen hem natuurlijk niet verslaan. En waar zit nou het geheim van zijn kracht? En Delilah spant met hun samen. En zij was een hoer, als ik niet vergis. Delilah, dacht het wel, hè. En, nou, je ziet hier staan. In Richteren 14, 16, vers 4 tot 20, dan lezen we, ja, dat hij bezwijkt voor de verleiding van Delilah en gaf daardoor zijn geheim prijs. Dat zijn kracht in zijn lange haar zat. Ja, je weet het, de Filistijnen waren verborgen achter het gordijn of achter een muur. En dan ging zij hem natuurlijk smeken en waar, hoe komt het nou? En dan zei hij niet, maar hij verklapte het niet. En dan riep zij de Filistijnen over u. En dan stond hij op en nou, en dan versloeg hij zich gewoon. Tweede keer hetzelfde verhaal, werden de haren vastgebonden en stiep. Maar de laatste keer, dan komen natuurlijk de tranen erbij, bij de vrouw, en dan bezwijkt Samson. En toen zag ze ook, toen zei hij dit, het zit in mijn haar. Als ik dat knip, is mijn kracht weg. En dan zie je heel mooi staan dat zij zag dat hij echt zijn hart had uitgestort bij hem. Dus dat hij de waarheid sprak. Nou, en dan zie je, de kracht zat in zijn lange haar. En toen zij dat had afgeknipt, toen werd hij wakker en ze zei ook naar de Filistijnen over u. En hij merkte onmiddellijk, wat staat hier, dat de Heere van hem geweken was. Dat kan dus, hè. De Heere was geweken, wat wil dat zeggen? De Geest des Heeren was niet meer op hem. Die was niet vaardig meer over hem. We moeten hier wel goed begrijpen. Hier zien wij uit, want we weten ook het eind van Samson. En Samson wordt ook genoemd in Hebreeën bij de geloofshelden. Dat de Geest des Heren toen de tijd, als die op je was of niet, had niet met je behoudenis te maken. Nu is het zo, hè, jij noemde het net de Geest van Christus. Hè, dat staat in Romeinen, als jij de Geest van Christus niet hebt, dan hoor je hem niet toe. Ja, dat is nu zo. En dat is sinds Handelingen 2... Is dat zo? Hè? Met Israël is dat zo. Nu de bedelende genade is het ook zo. Maar in die tijd is dat niet zo. Niet elke gelovige had de Heilige Geest. Dus hier zie je Samson. Hij merkte, de Geest des Heer is van hem geweken. Zijn kracht was weg. Omdat zijn haar was afgeknipt. En de kracht zat natuurlijk niet op zich in die haren. Maar dat heeft natuurlijk te maken. Hij luisterde niet naar de Heer, het werd afgeknipt en dat was gewoon verboden. En de Heer heeft zich toen teruggetrokken. Nou, en de Filistijnen, dat waren natuurlijk de heidenen, de grote vijanden van de God van Israël. Die onteerden Samson en Gods volk, want toen zijn haar was afgesneden, ja, toen was zijn kracht dus ook verdwenen. En wat zien we dan? Zijn taak was natuurlijk daarmee wel beëindigd. Hij moest Israël richten en de vijanden verslaan. De vijanden van Gods volk. En wat is er toen gebeurd? Toen hebben ze zijn ogen uitgestoken. Kijk, laten we even naar Richteren 16 gaan. Dat even lezen. Want dat krijg ik anders niet allemaal op dat papiertje. Jozua Richteren. Jozua brengt hun het land in. En Richteren gaat over het feit dat ze in het land zijn. En Richteren 16, ja, vers 20. Dat lezen we eventjes. Ik lees even vanaf vers 20, dat is dus dat gebeurt, hè. En zij zeiden, de Filistijnen over u, Samson, dus een Richteren 16 vers 20. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen, hè, als de keren daarvoor. En mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heer van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza, en bonden hem met 2 koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. Ja, toen was hij een kind in hun hand. En het haar zijn hoofd begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen, kijk, om hun god Dagon, en die god Dagon, dat is die visgod, hè? Dat hij, net zoals de paus met die meiten met de vissenbek en die mantel, als je typt op internet, dan zie je ook de foto's, ook uit die tijd, en dan zie je dat achtereinde en dat eindigt dan in een vis, hè? Dat is een vis, een visgod. Dat was hun god. En wat zeggen ze? Ze gaan die god Dagon een groot offer offeren en tot vrolijkheid. En ze zeiden, en dat is natuurlijk de bespotting van de god van Israël, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun god. Nou, dat is wat je nu in het Midden-Oosten ook ziet. Als er een aanslag gebeurt of zo. Weet je wat er dan gebeurt? Als er dan weer een paar overhoop geschoten zijn. Of bij de synagoge in Israël toen. Wat zie je dan aan de andere kant? Dan gaan ze daar feest vieren. Ja? En dan loven ze hun god. Precies, er is nog niks veranderd hoor. En dan, onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand. En die ons land verwoestte. En die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was. Dat zij zeiden, roept Simson dat hij voor ons spelen. Dat wil zeggen, net zoals in Israël in de woestijn, Mozes ging de berg op en toen gingen zij dus afgoderij, het kalf, en toen gingen ze naar feesten natuurlijk en het stond op om te spelen. Ja? Ik bedoel hier met Israël, wat moest hij daar gaan doen? Nou kijk, zij riepen Simson uit het gevangenhuis en speelden voor hun aangezicht en ze deden hem staan tussen de pilaren. Hij werd daar tentoongesteld tot bespotting. Hij werd daar gewoon bespot, want later zie je ook dat hij tegen die kleine jongen zegt, laat me tussen de pilaren staan. Dus hij staat daar zo'n kerel, de grote vijand, en hij is aan de hand van zo'n klein kereltje. Ja? Dat is de opperste vernedering. Dus ze hebben hem naar voren gehaald om hem te kunnen bespotten, en daarmee natuurlijk ook de God van Israël te kunnen bespotten. Oh, het staat hier in vers 26. Toen zei de Simson tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan dat ik de pilaren betaste, op de welk het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunen. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook daar waren daar alle vorsten der Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen, die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heer en zei, Heere, Heere, gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met 1 wraken van mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreken. En Simson vatte de 2 middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan hij die in zijn leven gedood had. Nou, en toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijn vaders en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estahol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Nou ja, in ieder geval zie je, dat is het einde van Simson. Een goed einde. Dus ja, hij heeft meer gedood dan in zijn hele leven. En hij is, op dat moment is hij naar het paradijs, wat toen in het hart der aarde gegaan, is hij heen gegaan. Dus je ziet hier wat er gebeurt, ja. Nou, dat is dus, ja, wat er gebeurt. En als je kijkt, we gaan nu, dat je ziet, dus hij is blind gemaakt. Ja, zijn ogen zijn uitgestoken. En dan gaan we verder in de Bijbel kijken over nog 2 andere blinde Joden. En dan gaan we de lijnen samen trekken. Want kijk, als we hier lezen. Later gebeurt er iets, dat gaan we zo meteen verder uitleggen. Maar kijk, zoals Richter Simson waren alle koningen, die waren in afgoderij, ja, die waren slecht. Simson heeft ook een afgoderij nog gedaan. Gideon is ook in afgoderij vervallen trouwens, hè. Dat is gewoon aan het eind van zijn leven. Als je kijkt, je hebt natuurlijk het 10-stammenrijk en je hebt het 2-stammenrijk. Dat weten we later, hè. 10 stammen, 2 stammen. Nou, 10-stammenrijk heeft alleen maar slechte koningen voortgebracht. Er is niet 1 die de God van de Bijbel echt gediend heeft. Ze waren allemaal afvallig, ja. Kijk, en dat is een paar 100 jaar zo gebeurd. In 2 Koningen 17 vers 18 lezen wij wat er dan gebeurt. Nogmaals, wat gebeurt er? Dat heeft God al voor gewaarschuwd in Deuteronomium. Daarom vertoornde zich de Heer over Israël, dat hij hen wegdeed van zijn aangezicht. Er bleef niets over, behalve de stam van Juda alleen. En dan enige tijd later, in 2 Koningen 23, vers 26 en 27, dan lezen we dat de zonde van Manassa, de koning van Juda, ook daardoor Israël werd verworpen. Dat is ongeveer 600 voor Christus gebeurd. Als we dat even lezen, 2 Koningen 23, vers 26 en 27. Nochtans keerde zich de Heer van de brand zijn grote toorns niet af, waarmede zijn toorn brandde tegen Juda, om al de tergingen waarmede Manasse hem getergd had. En de Heer zeide, ik zal Juda ook van mijn aangezicht wegdoen, gelijk als ik Israël weggedaan heb. En ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen die ik verkoren heb, en het huis waarvan ik gezegd heb, mijn naam zal er wezen. Dus, wat zien wij? De 10 stammen, die zijn afgevoerd vanwege de afvalligheid. Maar nu niet even belijdenis doen of verzonnen en we komen weer terug. Die zijn afgevoerd en het land was leeg. En daarna zie je Juda, en er staat hier Juda, maar we weten dat zijn 2 stammen, Juda en Benjamin. En die werden vaak eigenlijk Juda genoemd. De 10 stammen werden vaak Israël genoemd, soms ook Efraïm. Dus dat moet je in de gaten houden, die 10 stammen en de 2 stammen. Uiteindelijk is het hele volk Israël door Gods toorn weggevoerd vanwege de afvalligheid. Nou, en dan zien we, ze waren dus, nou, het staat hier politiek verworven. Wat bedoelen we daarmee? Dat gaan we zo meteen zien. Als Israël niet meer bestaat, ze waren toch in het land gebracht. Als je even teruggaat naar de geschiedenis, Israël wordt uit Egypte geleid. Het begint met Abraham. Dan krijg je Isaac, Jacob, dan worden dat 70 zielen. Die gaan naar Egypte, uiteindelijk die farao sterft. En dan, die kent dan niet de geschiedenis meer en Israël groeit. En die brengt ze onder slavernij. En dan gaat God ze, nadat ze 400 jaar daar hebben gediend, gaat hij hun uit de slavernij halen. Uit de slavernij van Egypte. En dan haalt hij ze daar weg door het bloed van zo'n lam. Mooie geschiedenis natuurlijk in verband met het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Want wij waren ook slaven van de zonde. En dan haalt hij ze eruit en gaan ze door die zee heen. Door een groot wonder. En farao wordt verslagen. En dan gaan ze op weg naar het beloofde land. Dat was het land voor Israël. En hij geeft hun de wet. En Jozua brengt hun in het land. En ze verslaan de vijanden. Maar Israël is toen ook al ongehoorzaam geweest. Want ze hadden alles uit moeten bannen en weg. Dat hebben ze niet gedaan. En hebben ze natuurlijk altijd last van blijven houden. Kijk maar naar Simson bijvoorbeeld. De richters. Ze hebben daar constant met de Filistijnen en dat soort vijanden te maken. Dan krijg je Saul. Want dat willen ze een koning. En dan krijg je David. En dan krijg je Salomo. En dat was een vrederijk. En dan krijg je die verdeling vanwege ook de zonde van Salomo. Hè? Dat hij, hier heb je het weer, vrouwen in het spel. Hij had vrouwen en hij had heilige vrouwen. En die brachten hem natuurlijk dat hij, Salomo eindigde in afvalligheid. Dat is een beeld van de Heer Jezus, hè? Maar niet in dat opzicht. Want hij ging de heilige koning, goden dienen. En vanwege dat feit kreeg je een scheuring, 10 stammen en 2 stammen. Nou ja. Lang verhaal kort te maken, uiteindelijk zijn ze uit het land. Het is Israëls, het is het land van God. En het volk wat daar hoort te wonen, wordt gewoon weggevoerd door God. Dat is gebeurd. Nou, dus als Israël daaruit is, toen zij daar woonden, was het hun land. Zij waren op zichzelf, maar nu zijn ze onder heidense overheersing. Ze zijn, hoe noem je dat, in de diaspora, in de verstrooiing. En ze worden weggevoerd door naar Assyrië, de 10 stammen. En de 2 stammen, die worden onder de koning Nebukadnezar van Babel, Babylonie, Babel, Babel, worden ze daar weggevoerd. En dan is het einde oefening, om het zo maar te zeggen. Want later komen ze wel terug, maar altijd onder, niet meer zelfstandig. Altijd onder vreemde overheersing, dat wil zeggen, dus dat zeg ik allemaal een heel verhaal, maar dat woordje politiek. Ze zijn dus politiek, zijn ze uitgeschakeld. Wij zijn politiek een zelfstandig land. Nou ja, met Europa, Unie, maar Koninkrijk de Nederlanden toch? Dus je kan niet zeggen, wij zijn onder vreemde overheersing. We hebben een eigen regering, we zijn een eigen koninkrijk, we hebben zelfs een koning. Israël had dat niet meer. Was vanaf dat moment volledig van het politieke toneel verdwenen. En dat is in tegenspraak met wat de Bijbel leert. Want Israël hoort namelijk het hoofd te zijn. En nu zijn ze de staat. Precies de omgekeerde wereld. Ja, en dan zie je dus, dat is gebeurd, dat Israël dus die twee stammen uiteindelijk ook weg werden gevoerd. En dat zien wij, dat is met, dan zien we ook dat dat begint eigenlijk, of je zou kunnen zeggen het eindigt, dat Israël daar nog in het land is en weggevoerd wordt. Of je kan ook zeggen, de politieke overheersing over Israël is begonnen met, ook met een blinde Jood, namelijk Zedekia. Want dat gaan we hier zien in 2 Koningen 25 vers 5 tot 7. Doch het heer der Galdeeën, dat is dus van koning Nebukadnezar van Babel. Hè, dat noemt hij ook de Galdeeën. Het is een heel verhaal, maar het gaat erom. Zedekia, die was er al voor gewaarschuwd door Jeremia. Maar hij luisterde niet en hij dacht, ik blijf gewoon zitten waar ik zit. Maar toen kwam de koning nu toch, de vijand. En Zedekia die vlucht, die denkt, ik zal ontkomen. Maar het leger van de Galdeeën jaagde de koning na en ze achterhaalden hem in de vlakke velden van Jericho. Dus dit is, om het plaatje duidelijk te hebben, voor die het niet weet, de Galdeeën, Nebukadnezar, zijn volk, heeft dus een invasie in Israël gepleegd en gaat Jeruzalem platbranden, Israël wordt weggevoerd. Alleen, weet je, er mochten een paar blijven, dat waren de allerarmsten die mochten blijven. De rest moest allemaal mee. En de tempel werd ook verbrand, ook vernietigd. Dat is hier het begin van. En Zedekia was toen op dat moment nog koning van Juda. En ziet, ze grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning, zie je, van Babel. Dan wordt hij naar Babel gevoerd, naar Ribla. En zij spraken een oordeel tegen hem. En zij slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En men verblindde Zedekia's ogen. En zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerde hem naar Babel. Zie je, het Galdeeën, Babel is hetzelfde. Dus hij wordt weggevoerd, verblind. En Jeremia, die leefde in die tijd, die geeft ook verslag van die gebeurtenis. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla in het land van Hamat. Die sprak oordelen tegen hem. En de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En hij slachtte ook al de vorsten van Juda, dus allemaal, hoe zeg je dat, oversten, ja, te Ribla. En hij verblindde de ogen van Zedekia en hij bond hem met twee koperen ketenen. Alzo bracht hem de koning van Babel naar Babel en stelde hem in de gevangenis tot de dag zijns doods toe. Dus hij heeft hem zijn ogen uitgestoken en heeft hem in de gevangenis gestopt. Nou, vanaf dat moment, dat Zedekia's blindheid, is Israël politiek gezien de staart en niet het hoofd. Dat begrijpen we allemaal, hè. En dat is een vervulling van Deuteronomium 28. Laten we die tekst even bijken. Ik weet niet of jullie nog bij Richter had liggen, maar dan gaan we terug naar Deuteronomium. Dat is zeg maar de tweede wetgeving. Nomium, dat heeft met wet te maken. Deutero is twee. Ja, en dat is vlak voordat zij het land gaan intrekken na die 40 jaar dat ze hebben rondgezworven. Dus Mozes geeft hen alsnog een uitgebreid verslag over de wet, ja. Deuteronomium 28. En die brengt hun alles nog even goed in herinnering voordat ze dat land ingaan. Deuteronomium 28 vers 13. Wat staat daar? En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn. Wanneer gij horen, kijk, dat is wel de voorwaarde. Wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren, uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik, Mozes, uw lieden, heden gebied ter rechterhand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om die te dienen. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren, uw Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Nou, dan ga je al die lijst met vloeken lezen. Dus de voorwaarde is wel dat ze natuurlijk aan zijn geboden gehoorzaam moeten zijn. En dan zullen zij een hoofd zijn en niet een staart. Kijk in vers 36. De Heere zal u, mits schades uw koning, die gij over u gesteld zult hebben. Hè? Dus hij voorspelt al dat ze een koning zullen krijgen. tot een volk dat gij niet gekend hebben, nog uw vaderen. Even kijken, ik moet nog even goed lezen. De Heere zal u, mitsgades uw koning, plus betekent het ja, plus mitsgades, dat is ook een oud woord. Uw koning, dus u, uw volk, het volk Israël, en uw koning, die gij over u gesteld zult hebben. Dus als ze ongehoorzaam zijn, doen gaan tot een volk dat gij niet gekend hebt, nog uw vaderen, en al daar zult gij dienen andere goden, hout en steen. En dan zie je ook weer de voorspelling, dus dat ze dan weggevoerd zullen worden. Dus dan zijn ze die staart. Kijk in vers 44. Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen. Dat gaat over de heiden. Hij zal tot een hoofd zijn en gij zult tot een staart zijn. Dat is dus de vloek. Dus als je, als Israël dus weggevoerd wordt daar, dat betekent, dan zijn ze onder de vloek. Ja, dat is het resultaat. En dat is dus, dus hebben we het over die zin, politiek gezien. Want, geestelijk gezien, heeft God zijn volk toen afgeschreven? Waren ze toen gevallen? Nou, wij weten het antwoord is nee. Geestelijk gezien is God natuurlijk wel met het volk. Wat in het gevangenschap, denk bijvoorbeeld aan Daniel. Die heeft een heel boek geschreven. In gevangenschap, dat Ezechiël heeft ook geschreven. Heeft God via Ezechiël tot het volk gesproken. Was ook ten tijde van Babel. Daarna, Maleachi, Zacharia, die hebben geschreven na de gevangenschap. Haggai, toen werd de tempel weer herbouwd. Dus dat met andere woorden, hij sprak nog steeds via dat volk. Hij was nog steeds met het volk aan het handelen. Dus politiek, rol was uitgespeeld. Pas als Christus op de troon gaat zitten in Israël, dan zullen zij weer het hoofd zijn. En is in deze bedenkende genade natuurlijk nog precies hetzelfde. Maar God was nog steeds met hun bezig, want we weten ook later is de Heer Jezus Christus gekomen op aarde, is uit dat volk geboren, ja, en ze hebben hem gekruisigd. Dat was ook de voorspelling. Hij moest natuurlijk sterven voor zijn volk, en we weten nu ook voor ons in verband met de bedeling der genade. Maar kijk, dus dat kunnen wij omschrijven, dat gaan we zo meteen ook zien in Lucas. De tijden der heidenen zijn begonnen. Wat zijn de tijden der heidenen? Nou ja, als je tegen iemand zegt, het is jouw tijd nu, zeg het wel eens. Het is nu jouw tijd, of het is mijn tijd. Dat betekent, ik heb het nu voor het zeggen. Ik zeg het wel eens vaker met mijn werk ook. Die ene klant, die vergeet ik nooit, die zei toen, hij zegt, zeg het maar wat je hebben wil. Meneer, wil je koffie? Meneer, wat moet ik doen? Moet er nog iets uit de kamer? Jij hebt het nu voor het zeggen, het is jouw dag. Jij hebt het nu voor het zeggen. Jij bent hier nu de baas. Het is wel mijn huis, maar goed. Nou, zo zijn de tijden van de heidenen. Het zijn de heidenen die het nu voor het zeggen hebben. En niet Israël. Dus de tijden der heidenen, snap je het, zijn begonnen met de wegvoering van het volk Israël ten tijde van Zedekia toen hij verblind werd. Toen werd hij weggevoerd en toen was Israël weg. En daarna zijn ze wel teruggekomen, maar we weten toen de Heer Jezus Christus kwam, waren ze onder het Romeinse bestuur. Nou, Jesaja 6... voorspelt dat, zegt daar ook iets over in vers 9. Dat is wat Jesaja zegt, Jesaja 6 vers 9. De tijden der heidenen zijn dus begonnen met een blinde Jood en ook een blind volk Israël. Want kijk, Jesaja zegt het hier ook, toen zeide hij, en dat zegt God tegen Jesaja, ga heen en zeg tot dit volk, Israël. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet. En maak hun oren zwaar. En dan, en sluit hun oog op dat het niet zien met zijn ogen. Dat is de blindheid van het volk Israël. Nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zei ik, hoe lang heren? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Dit zei Jesaja op dat moment. Moest Israël nog in gevangenschap weggevoerd worden? Hij voorspelt dat, maar tegelijkertijd is het ook een profetie over de tijd, de grote verdrukking. Wat we weten, wat gaat er gebeuren met de grote verdrukking? Nou, als je Joël 2 gaat lezen, ik weet, we hebben het allemaal over profetie, maar dan zie je dat die legers van God, die gaan door de huizen heen, ze vernietigen alles wat op hun weg komt. Er blijft niks staan. In de Tweede Wereldoorlog noemen ze dat de tactiek der verschroeide aarde. Nou, dat gaat dan zeker gebeuren. Maar daarna, wat gebeurt er dan? Dan hebben zijn legers, hebben het vijandschap hebben ze uitgeroeid. En dan komt Christus naar de aarde. En dan gaat hij in dat land. Ja, dan wordt het een land van melk en honing. Hij zit op de troon. En dan is Israël het hoofd. Dus ja. Dus toen Juda werd weggevoerd, hier is, dat is ook het is op dat moment toen Jesaja dat zei, ging dat ook gebeuren. Maar tegelijkertijd zien wij ook een foto voor de toekomst. En wij weten, zolang wij hier zijn, het lichaam van Christus, is dat nog steeds toekomst. Maar het gaat gebeuren. Dus ja, de Heer Jezus, ik zei net al, Israël is dus niet gevallen. Politiek wel, was hun rol uitgespeeld, maar geestelijk, en daar spreken wij over, en daar weten wij, daar valt en staat alles bij, dat wij de Bijbel gaan begrijpen, dat wij begrijpen, wanneer is Israël ook geestelijk gevallen. En dat is wel gebeurd. En wij weten, dat is bij de steniging van Stefanus. Wat zegt Stefanus? Gij hardnekkigen, onbesneden van hart en van oren. En dat waren de heidenen. Ja, eigenlijk. Maar nu zegt Stefanus, die zegt, die beschuldigt de Joodse leiders, dat ze zijn onbesneden van hart en van oren. Met andere woorden, rebellie tegen de God van de Bijbel. Ze zijn keurig besneden, fysiek natuurlijk. Maar in Deuteronomie zei hij al, besnijd wat? De voorruit van uw hart. En dat is wat Paulus ook zegt. Dat is de ware Jood, die ook, het gaat om het hart en niet om het uitwendige. En als het hart goed zit, dan heeft het uitwendig ook een betekenis en anders niet. Nou, wij weten dus, dat is, dus je ziet hier, Paulus zegt ook in Handelingen 13, we hebben het de vorige keer ook over gehad, 3 keer in de Handelingen lezen we duidelijk dat hij zegt, ik ga naar de heidenen toe. Dat was ten tijde van die vermindering. En dan zien we natuurlijk een prachtige lering in Handelingen 13 met Bar Jezus. Dan gaan we naar Handelingen 13. En dan zien we weer de derde blinde Jood. Ja, Handelingen 13. En daar zijn we natuurlijk ook goed mee bekend. In Handelingen 13 vers 5. Want Israël weten, politiek is het begonnen met de blinde Jood Zedekia. Geestelijk is Israël ook blind sinds de val, toen Israël Stefanus stenigde. Nou, als je dus politiek en geestelijk bent uitgeschakeld, ja, dan is er niks meer. Ja, is Israël echt gevallen. En dan weten we, komt Paulus natuurlijk. En die komt in Handelingen, laten we even kijken, 13 vers 5 tot 12. In Handelingen 13, in de eerste versen, zie je dat hij in Antiochië is. En dit vers hebben we pas ook nog gelezen. En dan zegt de Heilige Geest in vers 2 dat ze moeten nu gestuurd worden naar het werk. Hij moet nu met zijn apostolische reizen gaan beginnen. En dan komt hij in vers 4 op Cyprus. Met het schip. En in vers 5, dan komen ze te Salamis. En dan zie je wat hij doet, Paulus. Eerst naar de synagoge. Dat heeft met die vermindering te maken. Vonden zij, even kijken hoor, dat zij het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet. Een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Bar Jezus betekent, Bar is zoon. Zoon. En wat betekent de naam Jezus? Jehovah Redder. Jozua. Jezus. Dus dat is de betekenis van zijn naam. En welke was bij de stadhouder Sergius Paulus? Die heet ook Paulus. Een verstandige man. En waarom is hij verstandig? Nou, dat gaan we zien. Want deze, Barnabas en Saulus, tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. En hij was een heiden. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam overgezet, weerstond hen zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Wat is het geloof? Het geloof wat Paulus verkondigde. En de heiden, ja. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeiden, o gij kind des duivels. Een kind des duivels. Wat zei die tegen de Heer Jezus tegen de Farizeeën? Hetzelfde, hè? Adderengebroed, gebroedsel van de adder. Een kind van de duivel. Vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Zult gij niet ophouden, ja inderdaad, ten tijde van Israël, met de Heer Jezus toen hij er was. Toen heeft Satan natuurlijk geprobeerd, maar nu is de bedenkende genade begonnen bij Paulus, en nou heeft hij zijn vizier natuurlijk gericht naar Paulus. Ja, daar gaat het natuurlijk door, hè. Het was toen, de waarheid was bij het volk Israël, dat evangelie. Nu is het evangelie, is het evangelie van Gods genade bij de apostel Paulus. Dus Satan, die past zich aan, die gaat, hup, die gaat nu. Nu is hij het doelwit. En als Paulus het is, maar ook degene die hem volgen, zijn wij zijn doelwit. En hier spreekt hij over Israël, ja. Kijk, en u ziet de hand des Heren is tegen u. En gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis. En rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. En als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij verslagen zijnde over de leer des Heren. Zie je dat er zit een leer in wat hij zag daar. Hij zag dat die man, die tovenaar, Paulus, die zei dat. En hij werd met blindheid geslagen. En dat is natuurlijk een beeld van het volk Israël. Waar heeft Paulus het meest last gehad toen de tijd? Van de Joden. Van de Joden. En dat was ten tijde van de Heer Jezus al. De religieuze leiders wilden hem doden. En later wilden ze de apostelen vervolgen. Was Paulus de leider van. En nu zie je dat Israël, nu gaan ze achter Paulus aan. En ze zijn blind. Voor een deel. Dat klopt, voor een deel. Steeds een ding af. Als volk, hè. Het volk is verblind. En Paulus heeft... Overal kwam hij de Joden tegen en die synagogen en ze vervolgden hem overal. En probeerden hem tegen te houden. Daarmee dus de heidenen het eeuwig leven te onthouden. Nou, je ziet hier dus dat hij met blindheid geslagen wordt. Nou, en dan zie je dus, geestelijk is Israël. Nu gaat het over geestelijk. Zie je in dit verslag de geestelijke blindheid van Israël. En dat is de tijd waarin wij nu leven. Israël is net zoals de heiden. Ze zijn gewoon niet meer Gods volk. Ze zijn op dezelfde positie. Ze zijn net zo zonder God als wij dat ook zijn. Ten tijde dat hier Jezus daar was. Ten tijde dat hij gekruisigd was. Ten tijde dat hij was opgestaan. Ten tijde van Pinksteren. Was allemaal nog steeds Israël. God was met Israël bezig. Want hij stortte de Heilige Geest uit op Pinksteren. En de opdracht, die hadden ze moeten gaan vervullen. Het is niet gebeurd. Bij handeling 7, dan zien we dat Israël ook duidelijk geval is. En dan zien we hier in de Bijbel voor de derde keer dus een blinde Jood. Dus dat is fascinerend om dat te zien, hè? Het begint, de politieke val van Israël begint met een blinde Jood. En de geestelijke val van Israël begint ook met een blinde Jood. Het is iets na de steniging, maar in ieder geval... Het is duidelijk de les die wij kunnen leren. Dus ja. Nou, ik zie hier wat over staan. Nou, dan komen we tenslotte met Simson. Want ja, weet je, het is toch, die Filistijnen, die lieten zijn haar groeien. Als je over nadenkt, denk je het eigenlijk toch ook raar eigenlijk. Dat hij, als je weet wat het daarin zat, dan zou je toch denken, oh, zijn haar gaat groeien. Ik zou toch maar... Maar ja, misschien dat zij in hun blindheid dachten, nou ja, weet je, als je in een roes en ze wemmen hem te pakken en hij is blind, dus wat kan hij nu nog doen met zijn kracht? Eigenlijk niks meer. Goed, daar zie je dus wat er gebeurt. Daar kunnen we ook een les wel zien, hè? Want zijn haar groeide wel, hij was nog blind, maar als je nu naar Israël kijkt, Israël is ook nog steeds geestelijk blind. Maar in de toekomst, wat zal met Israël dan gaan gebeuren? Nu zijn ze zwak, het is nou zwak. Ik bedoel, al die landen kunnen dat landje nog niet aan daar in het Midden-Oosten, ja? Maar weten voor de rest, zij is natuurlijk nog steeds niet de kop, hè? Dat zal ook niet gebeuren. En let op, als we zo in de grote verdrukking zijn, dan wordt Israël vervolgd, hè? En dan leest de psalmen dan maar. O Heer, kom ons alstublieft te hulp. Ze worden vervolgd, ze zijn veracht, ze zijn versmaad, ze zijn gewoon niks eigenlijk. Wij worden geacht, zoals Paulus dat ook aanhaalt in Romeinen 8, als slachtschapen. En die tekst gebruikt Paulus ook voor ons, want ook voor ons gelovigen meteen de genade is hetzelfde verhaal. In bepaalde landen van de wereld, zeker ja. Dus dat is, maar let op, hè, daar komt natuurlijk wel een draai in. We hebben het al gelezen, het einde van Richteren, Simson toen deed. Hij duwt de pilaar om en alsnog kwamen ze allemaal om. En dat is ook de toekomst, want Israël zal eenmaal ook, we lazen in Deuteronomium over al die vloek als ze ongehoorzaam zijn. Hè. Maar ga ook eens lezen wat de zegeningen zijn, ja. En dan zie je, die zegeningen zullen door het nieuwe verbond, door het bloed van Christus, en ze hebben de Heilige Geest ontvangen straks in de toekomst, dan is er grote verdrukking er, en dan zal die kleine kudde, die gaat dat land in, en dan is ook, als je Ezechiël 36 en 37 leest, zie je dat het dal van de dorre doodsbeenderen, het zal, dat is toch dood, dat is toch niks, dat is krachteloos, maar er komt leven in. Gods geest komt erin, Israël zal opstaan, de gelovigen zullen het koninkrijk gaan en dan is Israël het hoofd van alle naties. En dan zijn er geen heiden meer die hun wat zullen kunnen doen. En dan vallen ze in de categorie van al die zegeningen. Want ja, hij heeft zijn geest gegeven en ik zal maken, mijn wetten zal ik in hun hart schrijven en ik zal maken dat ze het gaan doen. Dat is net wat jij zegt, net in het begin. Bij ons is dat natuurlijk ook zo. Op een andere manier weliswaar, door Gods genade. Er zal nog een natuur die wordt overwonnen door de kracht van zijn genade. Niet door de wet, maar zijn genade in mij. Maar wie doet het in mij? Hij, toch? En met Israël zal het ook zo eenmaal gaan. Dus ja, dus als we even hier verder lezen, het laatste stukje nog. Dus ja, eenmaal in de toekomst, dan zien we in Romeinen 11, vers 26, dat zal gebeuren na die grote verdrukking als Christus komt. En al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal al de goddelozen afwenden van Jacob. Hij moet het doen. En dan zullen ze het hoofd zijn. In Lucas, gaan we nu niet lezen, maar dan zie je in Lucas 21 vers, nou laten we toch even gauw heen gaan, kan nog even en dan sluiten we af. Dan gaat het even over die term tijden der heidenen. Want Paulus spreekt over de volheid der heidenen, toch? De volheid der heidenen, uit Romeinen 11, vers 25, hè. Dat de blindheid, spreekt hier, de blindheid van Israël, de verharding, Romeinen 11, vers 25, die kan je er misschien bij zetten. Romeinen 11, vers 25 spreekt over de verharding van het volk Israël, dus de verblinding. De geestelijke blindheid is voor een deel. Dat is, heeft te maken niet heel het volk, individuelen die komen nog steeds tot geloof, maar het is ook tot een bepaalde tijd. En dat staat daar, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De volheid der heidenen is, als God klaar is met de bedelende genade. Dan is zijn handelen met de heidenen voorbij. En dan gaat hij, daarna als hij bij de Heer zijn, gaat hij met het plan verder met Israël. Dat leeft dan nog onder de tijden der heidenen. In de grote verdrukking zijn het nog de heidenen. Maar wanneer is dat vervuld? Als Christus komt. Dan is het over met de heidense heerschappij. Zie je dat het woord der waarde moet je recht snijden, anders kom je hier niet uit hoor. Nou, Lucas 21 vers 24. Dan zien we over die tijd. En zij zullen vallen. In vers 23 ook. In vers 22. De dagen, de wraker gaat over grote verdrukking. En dan zie je in vers 24, en zij zullen vallen door de scherp, door de zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ja, in de grote verdrukking, Antichrist die rukt naar binnen. Ja, hij zal eerst zorgen dat er vrede is, de tempel, maar dan zal hij het land innemen. Nou, maar dan staat hij, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Er zullen tekenen zijn in de zon en manensterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, de hele wereld dus. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden en als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Nou, als je dan verder gaat lezen, dat gaan we nu niet doen. Maar dan komt hij naar beneden met grote kracht en heerlijkheid. En dan gaat hij zijn koninkrijk vestigen. En dan zijn de tijden der heidenen vervuld. Waarom? Nou, dan is Christus op de troon in Israël. En dan is het Israël wat deze wereld regeert en niet andersom. En dat is voor eeuwig en altijd. Nou. In de stelsel zie je nog een tekst uit Jesaja 62 die ook over die tijd spreekt. Jesaja 62 vers 1 tot 4. En dan zegt, dat is de belofte. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, de gerechtigheid van Israël. En alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren. Israël zal een sierlijke kroon in de hand des Heeren zijn. En een koninklijke hoed in de hand van uw God. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd, het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. De lust van God is aan zijn volk. En uw land, het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Zie je dat? Dat is te kwijt voorstellen als een orthodoxe Jood. De Joden die het lezen, die verwachting. Ja, die verwachten dat nog. Maar ze begrijpen niet dat wij nu in de bedeling der genade leven. Maar dit is de toekomst. En dan zie je, de heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En zij zullen, er zijn zoveel teksten nog meer, zij zullen op kamelen komen, ze zullen jullie dienen. En dat is de toekomst. Mooi om te zien, ja. Dus hier zie je de drie blinde Joden. Er zit een geestelijke les in voor ons. En dat kun je alleen begrijpen door en waar het recht te snijden en als je Gods geest hebt. En die hebben wij. Zullen we danken? Vader, ik dank u wel voor deze wonderbaarlijke boodschap. Dat we daarvan kunnen leren, Vader. We zijn zo dankbaar dat wij het woord en waar het recht weten te snijden. En de dingen de plaats geven die ze horen te hebben. En geen dingen op onszelf gaan toepassen die voor Israël zijn, Vader. Want dat zien we helaas overal in de wereld. Dat alles wat voor Israël is op het lichaam van Christus toegepast wordt. Maar dat klopt niet, Vader. Want ze hebben een toekomst, die hebben ze zeer zeker. En ze zijn niet afgeschreven. Dank u wel, Vader, dat wij nu dit mogen weten. En dat we ook voor uw genade evangelie ook, Vader, dat we daarvoor zullen blijven staan. Want dat is het evangelie voor ons voor vandaag. Dank u wel daarvoor in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, we gaan even koffie drinken. En over 10 minuutjes ongeveer zijn we weer terug.